When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이달이 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Wat fijn dat je weer luistert naar Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. En leuk om te weten, we zitten sinds kort ook op Instagram. Dat heeft Guusje heel mooi gemaakt, dus zoek dat vooral op. Daar ben jij ook lekker op te vinden, Kirsten. Hoe mooi is dat?
Nou, ik doe niet zo heel veel op Instagram. Ik
ben maar je foto's en je filmpjes. Hè?
Mega boomer hier. Dus, maar ik vind het fijn dat Guusje, ons nieuwe technical wizard...
Mooi, hè?
Die dat gewoon allemaal fixt voor ons.
Maar jij luistert wel veel podcasts.
Ik luister natuurlijk alleen maar naar mezelf. Nee, ik luister veel podcasts.
Ik heb wat leuks voor je, want onze helden van Micro4Media... die hebben samen met Indeed een hele toffe serie gemaakt... over het werkgeverschap van de toekomst. En dan hoor ik jou al denken, het werkgeverschap van de toekomst, wat is dat? Of heb jij gelijk een idee?
Niet bepaald, want ik ben ZZP'er, dus ik heb daar niet direct over nagedacht. Nee, want hoe het werkgeverschap van de toekomst eruit gaat zien dan?
Maar je hebt als formatontwikkelaar natuurlijk wel een beeld erbij, toch?
Ik zou er wel iets over kunnen bedenken. Ik zou de podcast Werken aan Groeien bijvoorbeeld noemen.
Oké.
Met sprekers als Ray Klaassen van Kamp van Koningsbrugge... die een bedrijf heeft met 150 werknemers en geen enkel verloop. Oh. Dat is wel heel knap. En hij vertelt ook hoe hij dat onder andere voor elkaar krijgt. En ook NRC-columniste Japke de Bauma over jeukwoorden en kantoorzonde. Ik weet niet precies wat dat is, maar lijkt me leuk. De andere aflevering zou ik laten gaan over groene arbeidscontracten... en iemand met een bedrijf die elke sollicitant aanneemt.
Elke?
Elke sollicitant die daar komt solliciteren, die wordt aangenomen. Nou, hoe kan dat?
Waar zou je het opnemen?
Ja, waar anders dan in deze studio?
Nou, toevallig hebben Micro4Media en Indeed precies hetzelfde bedacht. Wat toevallig dat je op diezelfde lijn zit. En de serie is vanaf vandaag te beluisteren. Ga dat zeker doen. Werken aan Groei heet het. Zie de show notes voor de link. Werken aan Groei dus. Oké, door met deze aflevering. Deze week hebben we hier weer iemand aan tafel. Jason Tegelaar, om precies te zijn, een echte creatief. Hield zich bezig met programmaontwikkeling. Deed de hoofd- en eindredactie. Was daarbij ook verantwoordelijk voor bekende titels als Dragon's Den, Boer zoekt vrouw. En hij werkte onder meer voor Blue Circle en Talpa. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Veel gedaan. Wat doe je op dit moment?
Ik werk nu bij ITV. Op de afdeling programmaontwikkeling ook weer.
En ja, ik kan vragen, heb je naar je zin? Je kan natuurlijk nu geen nee zeggen, maar...
Ik ben heel enthousiast. Ik vind het superleuk. Leuk team, heel jong en ambitieus. En er gebeurt van alles. Ik vind het heel leuk.
Ja, je hebt echt veel gedaan. Ook in het buitenland gezeten. Daar ga ik je alles over vragen. Ik wil het zo ook graag over Boer zoekt vrouw hebben. Dat heeft het op dit moment zwaar. Maar eerst over het vak eindredacteur. Wat maakt dat zo mooi?
Je hebt gewoon... Gewoon het meeste invloed op het programma, denk ik. Ik vond het zelf het leukst om in de montage te zitten. Dus de laatste, je verhaal samen te stellen. Dus mensen draaien en dan beslis jij wat het hoogtepunt en het dieptepunt van het verhaal wordt. Vooral de invloed die je hebt op het product. Dus als redacteur ben je de hele tijd met een heel klein stukje bezig. Mm-hmm. En als eindredacteur maak je het hele programma. Dat vond ik altijd wel...
En het is natuurlijk ook heel anders dan bijvoorbeeld in de journalistiek waar ik vandaan kom. Dan ken ik een eindredacteur die is vaak aan het stressen. Dat gaat echt om de nieuwsuitzending, snel de deadlines halen. Nee. Jij hebt als het goed is iets meer tijd, denk ik.
Ik sta wel bekend als super relaxed inderdaad. Dus het is wel heel veel stress, want het is wel jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dus en grappig genoeg, bij tv is het komt uiteindelijk altijd wel op de buis, maar... Ja. Het blijft spannend.
Ja, maar je hebt heel veel gedaan, die programmaontwikkeling. Maar we hebben het niet zo vaak over het vak eindredacteurs. Dus vond het wel een keer leuk om te bespreken.
Ja, dat was een van de redenen waarom ik ook leuk vond om Jason uit te nodigen. Omdat hij het allebei heeft gedaan en nog steeds doet natuurlijk als programmaontwikkelaar. Maar ook als eindredacteur veel ervaring heeft. En bij een aantal best wel hele grote titels natuurlijk aan de wieg heeft gestaan. Of althans in de eerste fase van een boer zoekt vrouw. Maar ook Dragon's Den, wat een van mijn favoriete formats is. En wat nu natuurlijk in de laatste versie ben ik niet zo enthousiast daarover. Die nu bij NPO 1 loopt, vind ik niet zo heel sterk gemaakte versie. De eerste seizoenen vond ik een stuk beter. En toen volgens mij, Jason, jij ermee aan de slag was.
Ja, dat was de eerste twee.
Ja, en die vond ik al stukken beter. Ik weet wel dat, als we het even over Dragon's Den hebben, dat het lastig in Nederland altijd is om goede pitchers te vinden. En ook dragons die er echt die interessant zijn. Als je dan natuurlijk de schoenen moet vullen van de Engelse en de Amerikaanse versie, is dat gewoon heel lastig. En dat zie je dus nu ook weer in die laatste versie, waar ik ze allemaal wat zwak vind. En ik vind ook het gewoon niet zo heel goed gemaakt. Wat was er nog, los van wat ik net zei, bij een Dragon's Den, wat was daar het lastige bij het opstarten?
Nou, Dragon's Den was met name lastig, dus de pitchers en de kwaliteit van de pitch.
Ja.
De dragons die er zaten, ik weet nog dat zij waren allemaal miljonair en heel geslaagd. En dan moest ik ze uitleggen wat ze moesten doen. En dan, dat vonden ze eigenlijk alle vier heel grappig. Dus ga jij ons uitleggen? Nee, sorry Jace, we zijn even bezig. Maar we zijn televisie aan het maken.
Ja.
Dus dat verhaal begrepen ze nooit. En, met heel veel plezier gedaan. En bij Dragon's Den, wat ik denk dat het verschil is tussen wat wij deden en wat er nu gedaan wordt, we hadden toch net iets meer tijd in de montage.
Ja.
Niet veel meer tijd hoor, want ik weet nog dat de Engelse flying producer er was en die zei, oké, nou dan kom ik over 3 weken terug en dan heb je waarschijnlijk je eerste voormontage af. En toen zei ik, ja, dan staat de serie, dan hebben we de serie af. Dus voor hem drie weken voormontage en dan begon het echte werk. En wij hadden 3 weken montagetijd. Maar wat je doet is, je moet een programma samen, een verhaal gaan bouwen vanaf het begin. Dus wat er nu wordt gedaan, er wordt een samenvatting van de pitch gemaakt.
Ja.
En wat wij deden was, ja, we pakten de pitch en we gingen gewoon samenstellen. Dus dit is een leuk moment, dat zetten we vooraan en dan zetten we dit achteraan. En we zorgen gewoon dat het spannend wordt. Dat er altijd, dat je de hele tijd blijft afvragen wat er ging gebeuren.
Ja, ja.
Dus de volgorde veranderde ook.
Ja. Nou, en er was bij de Engelse versie, waar ik de grootste fan van ben, de Amerikaanse is ook heel goed hoor, Shark Tank. De Engelse versie die had een aantal details waar je dan als kijker naar gaat kijken. Bijvoorbeeld alle miljonairs hadden verschillende stoelen. En dat vond ik al heel goed detail, omdat ze daarmee hun eigen identiteit kregen. En ik zag bijvoorbeeld op een gegeven moment in de Nederlandse versie dat ze allemaal dezelfde stoel hadden. Dan dacht ik, dat moet je dus niet doen. Je moet verschillende stoelen neerzetten. Mm-hmm. Wat in Engelse ook een hele goede had, was dat ze omhoog moesten lopen, 2 trappen op. En dat hadden ze, weet ik zeker, expres gedaan. Waarom? Omdat die mensen dan boven komen en dan zijn ze al min of meer aan het hijgen. En dat maakt dat ze veel nerveuzer overkomen. Later hebben ze er een lift in gebracht, dat ze in die lift een beetje ook nerveus werden. Maar ik vond het principe van, ik moet eerst 2 trappen op, ik ben al nerveus en dan sta ik daar eerst uit te hijgen en dan moet ik mijn pitch gaan doen. Dat gaf zoveel spanning. Nou ja, dat soort details die Engelsen hadden toegevoegd, ja, die maakten, en dat zijn dan kleine dingen, maar het maakt net het verschil ook bij, los van die verhalen die ze natuurlijk zo goed konden monteren. En dat, zo maak je natuurlijk televisie. Dat is dus dat mis ik af en toe in de Nederlandse.
Want toen jullie het gingen opstarten, kon je dan ook onderdelen van het buitenlandse format overnemen? Of hebben jullie er bewust voor gekozen, we doen het op een Hollandse of op onze manier?
Nou, het format was het format. Dus we zijn daar best wel dicht in de buurt gebleven. We hadden veel minder tijd. Ik denk dat er niet heel veel ruimte zit tussen de Engelse en de Nederlandse versie op die details na. Wij hadden in elk shot, bij ons had Annemarie van Gaal in elk shot andere laarzen aan. Dus dat was een beetje ons...
Niemand viel dat op waarschijnlijk.
Je hebt wel heel veel grapje. Commentaar op gekregen.
Oh,
ja, zeker. Nee, omdat we dus de volgorde van de pitches veranderden. En dag 1 en dag 3 en dag 5 kwam door elkaar. Dus ze had steeds andere laarzen aan. Sommige mensen werden daar heel boos van. En we hadden wel vrij bijzondere dragons ook wat dat betreft. Ik bedoel, Henk Kelman, Willem Seithoff, Annemarie van Gaal. En nu vergeet ik er 2, 3 die ik...
Ja.
Maar ze waren echt wel flamboyant. Ze hadden er zin in.
Ja. Ja, dat is belangrijk bij dit format. Ja,
ja, dan naar Boer zoekt vrouw. Wat heb je precies voor dat programma gedaan?
Vanaf het eerste, het werd besteld door de KRO destijds en het was naar aanleiding van de Belgische versie, dus het is een Engels format, in Engeland hebben ze een soort documentaire gemaakt over het fenomeen The Farmer Wants a Wife, wat van een weekblad kwam en er was een soort beurs voor boeren en daar is een documentaire over gemaakt eigenlijk. En toen is dat in België opgepakt en meer een format geworden. En wij hebben in Nederland toen ja echt wel met de Belgische versie in de hand een draaiboek gemaakt voor de serie. Dus details veranderd, maar vanaf het begin was dat er.
Kan je even teruggaan, welk jaar was dit? Meer dan 20 jaar geleden, toch?
Ja, nou zoiets, 20 jaar geleden denk ik. Ja, want het
en Nederland was het tweede land in feite waar het begon te lopen. Even los van de Engelse versie, ja, tweede, dan dat ja, een absoluut. Soort docu was.
Ja, ja, daarna en daarna is het in 18 andere landen verkocht. Ja,
ongelooflijk, hè?
Ja.
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 En als je dat nu vergelijkt, dus de eerste versie met nu, hoeveel is daaraan veranderd? Is het heel anders geworden? Ik kan me namelijk niks meer herinneren van die allereerste seizoenen. Ik keek er toen eerlijk gezegd ook niet naar.
Nee. Het eerste seizoen waren we vrij. Nee, zeg maar, in de basis is er niet zoveel veranderd. Nu tussen de Nederlandse en de nationale en de internationale versies natuurlijk. Bij de nationale versie begin je met 10 boeren en de populairste 5 gaan we volgen. Dat is niet veranderd. Wat er is veranderd is de manier van maken. Dus we waren eerst vrij strak. Hè? Aflevering 2, eerste eliminatie. Of eliminatie, afscheid. Aflevering 4, volgende. En daar waren we heel rigide in eigenlijk. En op een gegeven moment merkten we dat die boeren gingen toch hun eigen verhaal vertellen. En toen moesten we het iets meer gaan volgen. Dus het is een langer reality project geworden. Dus mensen gaan niet allemaal tegelijk weg van de boerderij. Het gebeurt allemaal. Sommige verhalen zijn ook wat sneller afgelopen, dus die moet je dan wat meer rekken. Dus we lieten ze steeds vrijer eigenlijk.
Ja, het is bijna 2 decennia is het gewoon een gegeven, een hit. Het is echt een zekerheidje voor kijkcijfer plezier, zou ik maar zeggen.
Ja, en kijk, ik wilde toch nu al zeggen, ging ik zo meteen zeggen, maar er zijn meer dan 100 baby's geboren.
100, dus, 100 boer zoekt vrouw baby.
Ja,
dat zegt het. Dat is wel heel.
En ik zou zeggen dat het grootste succes is van het programma. Dus de kijkcijfers, grootste beloning, grootste succes. Ja. Die boeren die gewoon kwamen, niet meer wisten wat ze moesten doen. En ik weet niet. En misschien, ik weet echt niet of het. Volgens mij is er niemand ongelukkiger van geworden.
Nee, dat sowieso niet.
Nou, dat weet ik niet.
Liefde is het belangrijkste. Baby's lijkt me later ook heel mooi. Maar als we het gewoon even een beetje zuur naar de kijkcijfers kijken. We krijgen de wekelijkse kijkcijfers krijgen we niet meer. Maar kijkcijfer koningin Tina Nijkamp, die had ze.
Ja.
Vorige versie 3,3 miljoen. Nu zitten ze op nog geen 1,5 miljoen. Dat is wel echt een gigantisch verschil. Waar zou dat aan kunnen liggen? Is dat wat ik lees B&B voor liefde? De concurrentie?
De internationale versie is beduidend minder populair dan de nationale versie.
Dus was dat ze altijd al, hè?
Ja, ja zeker. Het scheelt sowieso 500.000 kijkers.
Ja. Ja.
De concurrentie is wat hoger. B&B veel liefde. Er gingen ook veel mensen voor de camp kijken. Nou, die hebben B&B gekregen, dus die hoeven niet allebei te kijken. Er zijn mensen die kijken het verhaal en anderen kijken de camp. De campkijkers zijn ze kwijt, denk ik.
Ja.
Ja, en is het misschien ook wel dat het te dicht op B&B voor liefde zit? Want mijn analyse ook een beetje is dat B&B voor liefde het kijkgedrag en de verwachting heeft veranderd. En waar B&B voor liefde echt een soap was waar je elke dag naar wilde kijken, moet je nu steeds een week wachten.
Ja.
Wat voor kijkers al lastiger is. Ik denk dat het image van de boer, die niet heel positief de laatste paar jaar natuurlijk is helaas, ook niet geholpen heeft. Dat een aantal mensen denken van, heb ik daar zin om daar nog naar te kijken? En misschien is ook wel de variatie wat kleiner, omdat we allemaal naar dezelfde soort mensen zitten te kijken. Terwijl bij B&B voor Liefde waren het natuurlijk best wel heel verschillende types. Ja. Dat maakt het allemaal. Kijk, we moeten niet overdrijven, want met uitgesteld kijken zitten ze nog steeds op 2 miljoen kijkers. Dus er werd geroepen van het boer zoekt vrouw is over. Dat is gewoon onzin natuurlijk.
Heel fors, maar het is wel een gigantische daling. Je wilt toch wel weten waar dat ongeveer aan ligt. Ja, dat gaan we hier niet
over
tafel krijgen.
Maar die punten inderdaad. Denk je dat er voor volgend seizoen dat er veel dingen gaan veranderen? Dat is een.
Ik hoop dat er weer een Nederlandse versie komt. Ik begrijp dat er nu geen Nederlandse versie komt.
Vanwege deze tegenvallende cijfers?
Nee. Ik bedoel, dit hadden ze al bedacht voordat de cijfers bekend waren. De boeren stonden in een ander daglicht. Dit programma duurt een jaar om te produceren. Dus je begint een jaar en dan een jaar daarna staat de eerste aflevering erop. Ja. Dus je hebt echt veel tijd nodig.
Ja.
Ik denk dat een jaar geleden de boerengemeenschap er anders voor stond dan vandaag.
Zeker.
Dus dan gingen ze niet zomaar op boerderij leuk lopen doen. Want er was veel te veel te vertellen op de boerderij. Dus ik begrijp wel dat ze de internationale versie hebben gedaan.
Ja.
En die zit wel heel dicht op B&B de Liefde. Dus dat is pech. Ja. Maar nog steeds 2 miljoen kijkers is 2 keer zoveel als al die anderen bij elkaar, zeg maar.
Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, gigantisch als je erover nadenkt. Dat je gewoon een jaar mee bezig bent. Wat een productie.
Ja, het is een grote productie. En het is ook wel heel echt goed gemaakt, hoor, vind ik. Want als je er als kijker naar gaat, maker naar gaat kijken. Er zit zoveel tijd en productievalue en mooi gedraaid. Yvonne doet het natuurlijk heel erg goed. Ja, het is gewoon nog steeds een heel mooi gemaakt programma.
Ik zit er niet zo heel dicht op, maar volgens mij is dit de oorspronkelijke regisseur er nog op. De eindredacteur, of in ieder geval de hoofdredacteur nu, die heeft ook al 8 series gemaakt. Die was ooit eindredacteur, dus dat team is ook echt wel heel nauw betrokken bij het programma. Dus ja, die kunnen
dat
dit.
Voel je. Ja. Dat voel je, ja. Het zit,
Maar moet je het na, kijk ik jou aan Kirsten, 19 jaar lang gaat het al mee. Moet je het op een gegeven moment een beetje opfrissen, iets aanpassen, dat ze ook weer 19 jaar weer door kunnen?
Nou, ik denk wel dat ze, ze gaan kijken naar de veranderingen, of er veranderingen moeten komen in de structuur. Misschien wat meer snelheid zou ook kunnen. Ik denk dat de kijkers daar wel, of makers daar wel naar gaan kijken voor een volgend seizoen. Ik denk namelijk wel dat er een volgend seizoen weer gaat komen. Ja. Ongetwijfeld ook met Nederlandse boeren. Het zal niet echt alleen maar internationale boeren blijven. En dan zouden ze gek zijn om niet lering te trekken uit het feit dat ze toch wel wat kijkers hebben verloren.
Maar dat ze nu al af worden geschreven, dat is te hysterisch.
Ja, dat is heel onzin. NPO gaat nooit een programma waar 2 miljoen mensen naar kijken wegdoen. Bovendien valt er met alle discussie die er over boeren is, is het juist het moment om nog steeds boeren te laten zien. Dat is gewoon goed voor de beeldvorming ook van boeren. Want boeren worden natuurlijk heel veel in een negatief daglicht gesteld. En deels daarvan zit natuurlijk ook wel een kern of een
kern van waarheid.
Ja, maar aan de andere kant is het een heel mooi vak wat in Nederland natuurlijk gewoon nog steeds heel belangrijk is. Dus het is heel belangrijk dat dit soort programma's gemaakt blijven worden.
En dus heel veel baby's krijg je dan allemaal die geboortekaartjes opgestuurd, Jason?
De meeste heten gewoon Jason, zoals in mijn contracten.
Het contract staat.
Ja, daar zijn we heel streng in geweest. Nee, ik zit zelf niet meer heel dicht erop, maar dat team is zit er vrij dicht op. En er zijn nog jaarlijks reunieën en er komen ook om de zoveel tijd komt hij op tv. Het is echt waanzinnig wat daar
gebeurt. Je hebt natuurlijk heel veel programma's gemaakt. Is het dan het programma wat het meeste impact maakt? Dus de liefdes die gevonden worden, baby's die er komen, dat er dus reunies plaatsvinden. Ja. Dat gaat bij een Dragon's Den niet gebeuren, denk ik.
Nee, we hebben wel 1 keer een reunie gedaan. Die was niet super succesvol. Dus dat was geen reden om dat nog een keer te doen. Nee, dit is het grootste programma wat ik ooit gemaakt heb. Het meest impactvol. Ik heb ook Sixpack gemaakt, wat op zijn op heel klein was.
Wat tof, ja.
Maar wat ook heel veel impact heeft gehad. Wat heel leuk was om te doen ook destijds.
Heb je dan een lievelingsprogramma of is dat niet...
Ik denk Sixpack.
Ja?
Ik vind zelf de combinatie Sixpack en Boer zoekt vrouw, dat vind ik het leukste eigenlijk.
Voor de hele jonge luisteraars die het misschien niet weten, kun je nog even uitleggen wat Sixpack...
Sixpack was maakte ik voor met CCCP en het was elke avond op SBS na 12 s'nachts op een moment. En het was 20 minuten televisie en we mochten doen wat we wilden. Het was een samenwerking tussen CCP en Endemol destijds. Dus Endemol was de grote, echte producent. En wij waren een beetje een soort rebelse jongeren. En we hadden 6 van daar, Sixpack, 6 makers. En die hadden allemaal, die deden alles zelf. Dus ze draaiden zelf, ze deden eigen research en eigen presentaties. Dus er was een soort constant, het was een open communicatie. Het was heel leuk.
Ja, heel tof.
Ja, had veel impact ook. Ja. En volgens mij zijn daar ook best wel een aantal bekende mensen uit voortgekomen.
Zeker, nou Sophie en Vrouwtje en Valerio en Maarten van, hoe heet het, van de Keuringsdienst.
Ja, Keuringsdienst van Waarde. Ja.
Ja, tof.
Ja.
Nee, ik vond het zelf heel vet. Hey, Boer zoekt vrouw ging de wereld over, jij ook. Tussen 2017 en 2019 ging je voor Endemol naar China.
Onder andere, ja zeker.
Moest je content verzinnen. Ik zag dat staan. Sorry, ik ben als een creep door even je cv gegaan.
Ja, nou.
hoe ging
blijf
dat?
Wat is Tinder? Dat is het enige wat ik wil zeggen.
Hoe ging dat?
Ik heb Chinees gestudeerd. Dus ik heb een beetje een soort kennis van de... ik kan heel goed doen alsof ik het spreek. Ja. En dus ik heb daar 2 jaar lang ging ik een paar maanden daarheen. En dan kwam ik weer terug. Dus ik woonde gewoon in Nederland. Maar daar werkte ik dan 6 weken achter elkaar. En ik zat opgesloten in een kamer met 18 Chinezen. En dan moest ik programma's pitchen.
Ja, een vriend van mij, een van mijn beste vrienden, die is daar al 7, 8 jaar lang correspondent. En je kan veel over het land zeggen. Het is heel mooi, maar het is niet heel makkelijk om daar te werken. Je moet altijd wel een beetje op je tellen letten, zou ik het netjes zeggen. Lijkt me het nog lastiger om een format of om een programma daar te verzinnen?
Ja, het begon super lastig. Dus ik moest dus elke ochtend 2 of 3 programma's ideeën aan hun pitchen. En het interesseerde zich geen ene moer. Dus dan zaten we met z'n 18 aan tafel. En op het moment dat ik begon te praten, ging iedereen op zijn telefoon. En sommige mensen gingen slapen. En het was een soort,
oh,
en ik maar praten. En ik had echt, het ging maar niet. En toen op een dag, want ik begon ook zo keurig zoals een Nederlandse pitch. Nou, dit programma gaat zo en zo. En het begint hier en hier. En we doen dit en dit. En ze waren echt meteen weg. En toen op een gegeven moment heb ik het anders gedaan. Toen ben ik begonnen met, oké, we gaan een programma doen. Er is een grote ontploffing. En iedereen, hup, zo wakker. Wat? Ontploffing? Vet. Wat ontploft er? Een beer. Nee, een beer. Wat een goed idee dus. Nou, een programma met een ontploffende beer. En we uren over kunnen praten. En dan vanuit daar langzaam werd het een talentenjacht met een ronddraaiende schijf. Dus, dus je moest op het vetste beginnen steeds.
Het is een beetje een TikTok-Instagram-post.
100% TikTok, ja.
dat was is daar het, ja. al toen al.
Ja, en dat is TikTok is ook Chinees volgens mij. Dus,
ja, van ByteDance. Dat is toch ontzettend lastig. Is daar wel eens een format uitgekomen?
Ja, zeker. We hebben meerdere formats uiteindelijk. Ja, het grote idee was, laten we iets bedenken wat dan in China 1 miljard kijkers haalt en dat we dan in Europa op de markt brengen en dat dan supergoed verkoopt. Dat is niet gelukt, maar we hebben een talentenjacht, een datingshow. The Brain van Endemol, daarvoor was ik er eigenlijk om daarmee te helpen. The Brain was een heel groot programma wat in Duitsland en in Amerika goed liep. Dat was daar het belangrijkste programma van die zender. Dus er is wel wat uitgekomen uiteindelijk.
Het lijkt me wel, als je het daar kan maken, als je het daar aan de man brengt, dan kan je het volgens mij overal wel.
Nou, je wordt er in ieder geval, je kan overal heel geduldig luisteren. Want dat is wat ik daar heb geleerd. Ja. Gewoon heel geduldig wachten en het komt wel goed, ja.
Er zijn heel veel bedrijven, heel veel westerse bedrijven die geprobeerd hebben om in China op de televisiemarkt iets te gaan doen. Dat is bijna nooit gelukt. Ja. Endemol zit daar ook al heel lang, is daar bezig. Heel veel dingen van bedrijven worden gewoon gejat.
Ja.
Hoe is dat uiteindelijk, is daar vanuit Endemol iets kunnen gaan lopen waar ze ook nog wat geld voor verdiend hebben? Of is het, volgens mij, ik kan me bijna niks herinneren dat, nou, de Voice loopt er nu volgens mij toch in China?
Heeft er gelopen. Kijk, wat mijn indruk van China is dat je kan er heel veel geld verdienen, alleen mag je het niet het land uithalen.
Ja.
Dus op het moment dat het heel goed gaat veranderen, zij 2, 3 regels. Die hadden ze je nog niet verteld. Die bestonden waarschijnlijk niet eens. Maar dat vertellen ze op het allerlaatste moment. En dan kom je erachter dat je gewoon geen cent mee krijgt. Dus al die bedrijven zijn volgens mij, of de meeste zijn wel echt vrij teleurgesteld vertrokken. Talpa heeft het daar geprobeerd en is best goed bezig geweest. Volgens mij zijn die nu ook weg.
Ja, grappig hè. Dus ze proberen het jaren. Iedereen wil die markt natuurlijk veroveren.
Ja, een miljard moet je voorstellen, ja.
Japan is een ander verhaal. Je hebt ook een tijd in Japan gezeten, toch?
Ja, 2 keer. Eén keer voor Blue Circle. Dus dat was een samenwerking met Fuji, de lokale zender. En daar is toen, In the Dark uitgekomen onder andere. Dus dat programma, was een reality programma wat helemaal in het donker en iedereen stak zijn neus en iemand anders zijn reet, zeg maar. Bekende promo die het heel goed deed.
Ken je dat? Dat programma waarin...
Is ook hier in Nederland op Veronica geweest.
Ja.
En later nog ben ik voor Storylab daar geweest. Dus, en toen hebben we een programma ontwikkeld wat daar op tv is geweest en volgens mij in Polen is verkocht. Maar.
Is er veel verschil tussen Japanners en Chinezen? In hoe ze daarmee omgaan en hoe je ermee werkt?
De Chinezen hadden een beetje de ambitie om Europese formats te maken. Dat hebben de Japanners helemaal niet.
Nee.
En de Chinezen doen het helemaal niet. Ze hebben wel die ambitie, maar ze begrijpen het uiteindelijk niet. Of ze vinden andere dingen leuk. Dus het verschil is dat de Japanners hadden gewoon geen zin in wat wij doen. En de Chinezen stonden wel een beetje open.
Ja.
Ik begreep nu dat volgens mij, zei Gepke dat nou of Lisette, weet ik even niet meer. Dat Japan nu langzaam maar zeker westerse formats aan het kopen is.
Ja, dat zei Lisette, dat heb ik gehoord.
Ja, dus dat ze langzaam om zijn. Ik heb ooit een pilot mogen maken in Japan van een format. Dat is bij een pilot gebleven, dus je hebt helemaal gelijk. Ze wilden nog wel een pilot maken, maar niet uitzenden. En daar bleek ook dat ze een aantal dingen veranderd hadden. Wat ik toen pas zag toen ik er in de opname. En ik stopte het en ik zei, dit gaat niet goed zo. En zei ze, nee, wij gaan het zo doen. Dus dat was lastig. Maar Japan is natuurlijk inderdaad een hele... Die doen eigenlijk alleen maar hun eigen formats. En die exporteren daarbij ook wel wat. Dragon's Den is een Japans format. Ja, ja. En eigenlijk Wipeout is gebaseerd op een Japans format. Merk in die tijd wilden ze jou vooral gebruiken om hun formats naar het westen toe te brengen? Of
zeker.
Dat was het vooral?
Ja, dat was het. Hoewel Fremantle en Fuji hadden wel echt een serieuze samenwerking. Wij hebben destijds Lost in Tokyo, een van de grootste, dat heb ik ook bedacht, mijn grootste mislukking. Nou, ik heb nog 2 of 3 andere mislukkingen. Maar Lost in Tokyo hebben we daar toen gedraaid. En dat hebben we, ben ik in contact gekomen met Fuji in ieder geval. Maar ze wilden heel graag andersom, dus Japan naar Europa brengen. Dat was, maar ze begrepen wel dat ze moesten samenwerken. Ja. Wel trouwens te gek dat je bij de opnames was, want ik ben ook geweest. En mij hebben ze toen de hele tijd in een kamertje weggehouden met lunch. Dus ik wist dat het aan de hand was en ik wilde ook die kamer uit. Maar ik kwam die kamer gewoon niet uit.
Nou, bij mij, wat wel leuk was, het was een format waarin 2 mensen moesten samenwerken om geld te verdienen. Nou, is het eerste wat in Japan altijd is dat er geen enkele onbekende Japanner op in quizshow zit. Het zijn altijd bekende Japanners. En wij hadden het zo bedacht dat ze met eigenlijk elkaar niet konden aankijken als ze dat spel speelden. Want in het Westen ga je dan... We hebben de miljonairschandaal meegemaakt. Mensen proberen je altijd te belazeren. En in Japan keken die 2 Japanners elkaar aan. En dus ik zei van jongens, moet even stoppen, want dat kan niet. Want dan toen zei ze, nee, dat is in Japan, don't worry, dat gaat goed. Ik zeg, nee, ze mogen elkaar niet aankijken. Toen zei hij, nee, Japan, als een BN'er of een bekend Japanner, BJ'er... ook maar de schijn heeft dat hij de boel belazert, is zijn hele carrière over. Dus daar is eer zo belangrijk. Dus hij zei, zij zullen nooit gaan vals spelen. Ze kunnen elkaar gewoon aan. Hij zei ook, als je je portemonnee hier laat liggen, ligt hij er gewoon morgen nog. Dat wordt niet meegenomen. Dat is een hele grote eerkwestie. Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn. Uiteindelijk was het programma niet goed genoeg om... of althans, ze wilden het verder niet. Maar dat was een van de veranderingen daar, ja.
Maar ik vind het wel mooi. Dus je bent veel internationaal geweest, veel naar andere landen geweest om daar programma's aan de man te brengen of programma's het land uit te krijgen, zou ik maar zeggen. Maar ook Dragon's Den en het buitenlandse voorlopen van Boer Zoekt Vrouw hier naartoe gehaald, voor de Nederlandse markt gemaakt. Yeah. Wat is leuker, een buitenlands programma voor de Nederlandse markt maken of een programma in het buitenland ontwikkelen en maken?
Nou, dat laatste is avontuurlijker.
Het zijn geen saaie landen waar
Nee, en er gebeurt van alles en niks is normaal. En het is echt heel leuk om te doen. Dat eerste, dus een buitenlands format adapteren voor Nederland, is ook heel leuk. Omdat je gewoon moet nadenken over het verhaal en niet alleen maar over het resultaat. Dus dat vind ik het leuke. Dus het verhaal eerst begrijpen en dan kijken waar we eindigen. Dus allebei... Stuur me nog een keer naar China, dat zou ik het leukst vinden.
Dan gaan we met je mee. Wat wil je de komende jaren nog gaan doen? Wat staat nog op het lijstje?
Ik ben begonnen met een opleiding script schrijven. Dus ik zou het leuk vinden. Ik wil graag een comedy schrijven, dat zou ik leuk vinden om te doen. Maar nu een nieuw programma ontwikkelen. Wat ik vind dat het tijd wordt voor een nieuwe talentenjacht of een nieuwe Expeditie Robinson. Ik had het er net heel kort over met Kirsten. De nieuwe programma's die er nu aankomen zijn allemaal... Ze lijken nog te veel op de vorige. Ja. Nemen te weinig risico. En wat ik allemaal begrijp, het is ook niet aan mij om dat risico te nemen. Maar ik zou het wel leuk vinden om mee te werken met een club die dat risico wel wil gaan nemen.
Ja
ben ik met hem eens. En ik was bij de presentatie, de RTL-presentatie voor het nieuwe seizoen, waar echt heel veel mooie en grote programma's komen. Echt wel indrukwekkend, vond ik.
Ja, dat je het vorige week had je het over in de uitzending natuurlijk.
Maar je merkt daar ook, er mag wel wat meer risico genomen worden af en toe. Aan de andere kant is het een commercieel bedrijf en die willen gewoon marktaandelen halen. Dus die zijn als de dood voor flops. En risico is natuurlijk grotere kans op flop. Maar ja, een nieuwe talentjacht, ambitieus. Ja. Want verzin maar weer eens iets wat nog niet gedaan is.
Maar ik zou het echt fijn vinden, want het lijkt allemaal zo op elkaar. En een echte Nederlandse comedy-serie zit je dan aan te denken?
Zeker. Het begint in Nederland. Trouwens, talentjacht. Ik heb een talentjacht in Amerika aan een grote zender verkocht. En ik hoop dat die is in ontwikkeling, dus dat betekent nog helemaal niks. Maar er is wel honger nog steeds. En helemaal in Amerika waar de staking was. Dus,
Kan je er wat over vertellen of kan dat nog niet omdat het daar in ontwikkeling is? We vissen natuurlijk naar nieuwtjes.
Nou, het is echt een zangwedstrijd. Mijn pitch was een combinatie tussen Idols en... eerst was de pitch combinatie Idols, The Hunger Games. Toen heb ik hem later, 2 jaar later, heb ik me aangepast naar combinatie Idols, Squid Games. En dat ging meteen ja.
Want dat is als
zo,
je,
had ik nog niks gezegd.
Als ze vals zingen, worden ze afgeschoten? Of
ja, dan worden 2 mensen per aflevering gedood. Dat beloof ik. Ja,
oh, lijkt me heerlijk. Ja. Ja. Me
heel verrassend ook, hoor. Ja, zeker. Gaat u maar daarheen? Ja.
Maar serieus, want ik lach het weg, maar wel tof.
Dat ja, je zeker. Gewoon, nee, superleuk, ja.
Dus daar gaan we binnenkort meer over horen.
Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat heel erg hoop, ja.
Nou, dat is tof, hè?
Ja, heel tof. Ik ben heel
benieuwd. Dat even tussen neus en lippen.
Ja, zo eventjes...
Dat had ik niet op mijn cv gezet. Ja,
die hebben we niet erbij gehaald.
Superleuk.
Daar moeten we het over gaan
ja,
hebben.
Ja, en Amerika, jeetje. Als daar iets begint, dan net als Engeland, dat zijn wel even de landen natuurlijk.
Ja. Ja. Waar we het ook nog even over moeten hebben, is over Lisette. Ze is er weer.
Zou het hier werken?
Lisette van Diepen, ze is er weer. Hallo.
Hallo.
Goed
hallo.
Dat je er weer bent.
Ja,
vorige leuk. Week had je weer een voormand waarmee je Kirsten-Jan gelijk inpakte. Wat heb je dit keer
deze maakt me helemaal niet uit wat jullie ervan vinden. Oh. Want ik heb recent een van mijn missers, bloopers hier gemeld. En ik heb natuurlijk genoeg bloopers. Maar ik heb soms ook iets waarvan ik denk, ja, daar ben ik gewoon trots op. En dit is er één, dus maakt niet uit wat jullie ervan vinden. Dit is gewoon per definitie een duim omhoog.
Wat was die blooper ook alweer?
Ja, hartstikke leuk. Ik zeg het gewoon rustig nog een keer. Dat was Beekhoff, mensen.
Heel Holland
deze bakt. Dame liet
ja.
Beekhoff gaan.
Ja, geef niet toe.
Maar goed, de reden dat ik dit noem is omdat op 13 oktober aanstaande in Amerika gaat lopen Raid the Cage. En toen ik voor Sony aankoop deed voor wereldwijde distributie, toen ging ik ooit naar Israël. Dat zou het nieuwe zwart worden. En dat was Korea, zeg maar, hè, van toen. En daar kocht ik een papieren format, dus iets dat gewoon nog helemaal niet nergens liep, van een formatje, een gameshow met de titel Raid the Cage. En in Raid the Cage heb je stellen kandidaten, die gaan eerst vragen beantwoorden, dus een simpele quiz, game. En daar verdienen ze geen punten mee, maar seconden. En dan in de laatste rondes kunnen ze die secondes gebruiken om in de cage, de studio, de cage, de prijzen die daar staan opgesteld, uit de studio, uit de cage te trekken fysiek, voordat de deuren van de cage weer dichtgaan. Dus hoe meer seconden je hebt verdiend door de vragen goed te beantwoorden, hoe meer prijzen je bij elkaar kunt trekken. Dat was Raid the Cage. En omdat Sony de aankoop deed, besloot de zender in Israël, Rachet, de eerste serie te gaan doen. En dat werd Raid the Cage. Vervolgens ging Sony dat internationaal verkopen met groot succes. Het is in 18 landen gelanceerd. En dat werd zowel als een primetime versie als een daytime versie gelanceerd. En niemand in Nederland kent dit format, omdat, heel interessant, het nergens in Europa is gaan lopen. Dus Hongarije, West-Europa, hè, de belangrijkste West-Europese landen voor tv. Hongarije, Polen, dat waren gigantische klappers. Zuid-Amerika loopt het nog steeds. En nergens is het gaan lopen, tot nu. Want op 13 oktober aanstaande gaat CBS een primetime versie doen, 12 keer een uur. En het interessante daaraan is dat natuurlijk vlak voor ons vertrek op de 14e en de 15e naar Cannes gaat dat lopen. Dus als dat goede cijfers heeft, dan heeft Sony in één keer op de beurs
een hit
te pakken. Hm. En dat hebben ze al een hele tijd niet.
Nee.
Op entertainment vlak. Sony is heel erg gericht geweest op drama. Dus dat zou voor Sony heel interessant zijn. En voor mij is het gewoon, kijk, weet je, of ik hem koop, ja of nee, is een tweede. Maar ik vind dat gewoon ontzettend leuk. Ook om te zien dat iets dus ook gewoon 10 jaar na dato nog steeds in een van... In Amerika hadden ze natuurlijk ook die writer strike. Dus de timing was wellicht perfect om nu een gameshow te doen en niet afhankelijk te zijn van schrijvers. Maar... ja, ik vind dat gewoon ontzettend leuk dat er iemand is geweest die heeft gezegd, en nu gaan we het gewoon weer pitchen. En dat het gewoon gelukt is. Het is natuurlijk ook iets aangepast. Het is wat moderner gemaakt. Het is groter gemaakt. Ja, het is per definitie dus een duim omhoog voor mij, deze.
Ja, ja. Maar ook grappig dat het dus nergens in Europa heeft gescoord. Ja. En jij speurt nu voor die Duitse markt. Wacht je echt tot die eerste kijkcijfers en ga je dan pas acteren?
Ja, dat is het interessante aan de huidige markt. Je zou hier natuurlijk gewoon bovenop kunnen springen op dit moment. Het enige is, vanwege het klimaat waar we nu in zitten met z'n allen in televisie, is het gewoon zo dat veel zenders, en met name de Duitsers moet ik er eerlijk bij zeggen, heel erg huiverig zijn en eigenlijk willen wachten tot aflevering 3 wellicht met goede cijfers. Dus de aankopers van de zenders die zijn gewoon minder avontuurlijk op dit vlak. En dit is ook niet per definitie een goedkoop format. Dus ik begrijp dat aan de ene kant en aan de andere kant vind ik het jammer.
Ja, ben ik wel benieuwd. Sorry, ik ga de hele tijd voor jou praten, Kirsten. Ik merk dat ik het wel echt een leuk format vind. Van wat zijn die prijzen? Hoeveel mensen doen er mee? Moet ik een koelkast eruit slepen of zijn het tablets?
Ja, letterlijk.
Nou ja, allebei. Hè. Dus,
heel grappig.
Er zit een leuke nieuwe ronde in waarin ze aan het eind een bepaald bedrag, de winnaar, het winnende stel moet voor een bepaald bedrag minimum uit die cage trekken. En dan krijg je dus ook nog de dynamiek van, is dat kleine dingetje wat we daar zien meer waard dan die grote koelkast? Ja, en daar moet je ook keuzes in maken. Maar het leuke eraan is inderdaad dat je aan de ene kant kleine artikelen ziet die wel of niet veel waarde hebben. En inderdaad ook grotere dingen. Kijk, een auto ga je er niet uit kunnen trekken. Maar er zitten echt wel leuke dingen bij.
Ja, nou, wat ik ten eerste heel leuk vind, toen dit format gepresenteerd wordt, zat ik ook bij Sony.
Ja.
En dus ik weet er alles van. En dat is inderdaad 10 jaar geleden, denk ik zo'n beetje. 2012, 13 misschien. Het leuk om te horen dat ze inderdaad 10 jaar later gewoon in Amerika ermee gaan beginnen. Zou het hier nu in Nederland werken? Dat is de vraag. Nou, ik denk dat het grootste probleem is budget in Nederland. Dit is een show die inderdaad veel budget vraagt. Omdat het spectaculair gemaakt moet worden. Kijk, als je een magnetron eruit trekt en een tandenborstel en een haarfeun, dan wordt het niet spannend. Maar met grote prijzen natuurlijk wel. En dat heb je nodig. Dus het is ook een format wat veel uiterlijk vertoon heeft. En die cage moet ook interessant zijn. Mm-hmm. Dat is het grootste probleem. Want het is verder een hele leuke gameshow. Er wordt nog steeds gezocht naar heel veel zaterdagavond, vrijdagavond, zaterdagavond gameshows. En dit is dat er wel één. Dit is ook wel voor jongeren, vinden dit leuk, of kinderen. Dus voor RTL of SBS is dit wel iets.
Ruben Nicolai zie ik dit wel.
Ja, dus als het bij in Amerika goede cijfers scoort, denk ik dat ze in Nederland er echt wel naar gaan kijken. Alleen de vraag is inderdaad, kan je het maken voor het budget? Er zitten natuurlijk sponsormogelijkheden in voor commerciële zenders. Dat kan je doen. En je zou het misschien vanuit een hub kunnen produceren. Dus dat die set al een stuk goedkoper wordt voor een Europese hub. Ja, Lisette had het al over Duitsland. Als Duitsland dan mee gaat doen, helpt dat. Want Duitsland heeft budget. Maar ik begreep dat Duitsland zelfs met de verrader, 26 landen, een van de allerlaatste landen is die dat gedaan heeft. Ja. Als ze dood zijn nog steeds, wel de verraders toch, jongens, kom op, heeft zich zo. Ja, en die Duitsers zijn dus nog steeds heel bang. Dus ik verwacht dat die Duitsers pas gaan instappen als het hele seizoen afgelopen is. Maar goed, dan zou het kunnen, maar ik acht de kans heel klein.
Maar qua sponsoring, qua product placement en zo, er is een programma wat ik al jarenlang kijk. Dan ben ik gelijk de boomer van deze club, Miljoenenjacht. Vind ik nog steeds een van de leukste programma's. Ja. Nou, dan word je doodgegooid met een Sonos of een hele lelijke Android tablet. Ja. Dat zit er natuurlijk ook allemaal in, dus daar zou je ook wel mee kunnen werken. Ja. Ik merk wel van alle formats die je mee hebt genomen, dat ik hier gelijk al aan het denken ben, wat zijn die prijzen, hoe ziet die zetten uit, waar zou het kunnen draaien? Ik denk dat dit wel echt kan gaan lopen. Maar wel grappig dat het al 10 jaar lang eigenlijk achter de schermen ergens ligt.
Nou ja, timing is alles. Ja. Ik begreep dat bij Sony in Amerika een heel nieuw team zit. En soms werkt dat zo, hè, dat mensen gewoon gaan kijken van, wat hebben we eigenlijk in onze catalogus nog zitten? Als ze zelf niet in staat zijn geweest om iets nieuws te ontwikkelen, Dan werkt het soms zo. Ja. Maar ik vind het ontzettend leuk.
Ja. Rate the Cage.
Rate the Cage.
Ja, ik hoop dat die hier gaat draaien, Kirsten. Ja, ik denk dat het hier zou gaan werken.
Ik heb mijn twijfels.
Oh.
Maar als het gaat lopen, acht ik de kans redelijk groot. Ik denk alleen dat ze het niet gaan doen in Nederland. Dat is het. Dus daar zit de crux.
Maar
Nou, maar deze bracht ik ook niet onder het kopje zou die werken. Deze bracht ik meer om het kopje.
Het
kijk eens wat leuk werk ik doe. Weet je? Nee, maar dit is gewoon... Ik vind dit gewoon een heel leuk verhaal. Dus ik sloeg het rubriekje even over. Nou, ik maakte er even gewoon een eigen dingetje van.
Ik ben er helemaal in gestonken.
Inmiddels sterrenlures, hè? Ja. Beginnen langs op
jullie
te
komen. Jullie begonnen ermee.
Blauwe M&M's staan ervoor. Nou ja, goed.
Dankjewel dat je er weer was.
Tot snel.
Doeg. En dan komen we altijd bij jouw momentje aan.
Ja, nou ja, mijn tip... moment. Ik weet niet, misschien heeft Jason ook nogal een tip waar hij graag naar kijkt. Mijn tip is een wat oudere serie, althans. Het begon in 2014.
Je zou een format meenemen, maar dat maakt niet uit.
Ja, je hebt helemaal gelijk, maar...
Zit je te dollen, maar jij zegt elke keer, nu ga ik
Ik weet het, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon op het moment... Nou, er komt wel wat aan. Ik zal het volgende week, ga ik wel weer over een format hebben. Ja. Maar deze week moet ik toch even iets hebben over bij Netflix. Engelse serie. Eerste twee seizoenen waren uit 2014. En het laatste seizoen, nu het vijfde seizoen, is onlangs gestart. Als je houdt van series als Mokro Mafia, moet je eigenlijk naar deze serie kijken. En heet Top Boy. En Top Boy is echt wel een ongelooflijk goede serie over Engelse onderwereld, zou ik maar zeggen. En dan vooral de aantal zwarte jongens in Londense buitenwijk. In Summertown. Nou, ik ben even de naam van de wijk kwijt. Ik ben altijd zo slecht met namen. Maar die serie is zo verschrikkelijk goed. Eerste twee seizoenen, Summer House, zo heet het, sorry. De wijk heet Summer House. Eerste twee seizoenen heet Top Boy Summer House. En dan zijn er nog drie seizoenen die redelijk recent zijn. Keihard, maar ontzettend goed spel en script. Gewoon heel goed gemaakt. En je ziet heel goed hoe er geleefd wordt in die soms wel hele grauwe buitenwijken in Engeland. Het is niet mijn favoriete plek hoor, Londen. Zeker als je daar in die buitenwijken komt. Dat is zo depressief. Depressive daar, alles. Maar echt een aanrader. Netflix, Top Boy, ga kijken.
Welke wijk?
Summer House.
Gaat die serie sneller dan je uitleg, denk je?
Nee, nou, zeker. Maar het enige wat je moet onthouden is Top Boy.
Nou, ik heb nog één. Ik heb ook een serie die ik dan wil pushen. Want ik vind Top Boy ook heel goed. Mijn is op HBO. Misschien heb je hem al genoemd. Ik heb niet al jullie afleveringen geluisterd. Was ik wel mee bezig vanochtend, maar niet
heel
gered.
Goed.
LA Lakers Winning Time. Van de makers van Succession. Ongelooflijk mooie serie. Ja, echt.
Heb jij getipt volgens mij, toch?
Nou, ik heb hem een keer genoemd. Heel lang geleden al.
Ja,
volgens mij niet als tip. Nee. Maar wel gewoon dat hij liep. Ja, ook fantastisch.
Tweede seizoen is net klaar.
Is net klaar.
Helaas,
tip.
Ook het laatste, maar echt, echt sterk. Ja,
ja, over de eigen 70e jaren ook veel. Hè? Ja, 80e jaren.
Ja, en je denkt, nou, hoe ga je dan basketballen? Alles ziet er waanzinnig uit. Het is spannend. Alle namen die je herinnert zitten erin. Dus nee, echt een goede tip.
Nou, top. Dat was hem alweer.
Ja, hartstikke leuk.
Nou, dit helemaal geen pijn, jongens.
De contentwoord voor deze week. Kom vooral kijken naar het werk van Guusje. We hebben een Instagram-accountje wel. Volg ons en alle avonturen van mijn maat Kirsten Jan. We danken Jason Tegelaar dat hij hier was. En als je wat meer hoort over die combi Idols/Squid Game...
Ja, zal ik jullie zeker op de hoogte houden.
Nou, dan moet je gewoon weer aanschuiven.
Ja, dan gaan we het erover hebben.
Ja, maar dan kom ik met mijn hele grote nieuwe auto waarschijnlijk.
Goed dat je was. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.